Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons willen zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze pastorale medewerker en dominee kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen uit de bundel Op toomhoogte, lied 171, de versen 1 en 2. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Wij zingen het eerste en het tweede vers van lied 171. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heer onze God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan de Heer onze psalm zingen met psalm 95, de versen 2 en 4. Psalm 95, 2 en 4. Thank you. Gemeente, we luisteren naar de wil van de Heer onze God uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Aansluitend zingen we Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit de slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon, uw dochter niet, uw slaaf, uw slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, ook zijn slaaf of zijn slavin niet, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En in het boek Spreuken worden we onderwezen, en daar staat: wij wie zijn overtredingen bedekt, dus zand erover, niet meer over praten, wie ze zo bedekt zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Amen. Verootmoedig ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heere, trouwe Vader in de hemel, daar hebben we ook alle reden voor om uw naam te loven, te prijzen, te danken, te verheerlijken. Voor uw vaderlijke liefdevolle zorgen die we iedere dag van u mogen ondervinden. We vinden het misschien wel, en bijna is het zo ook wel, dat we het als vanzelfsprekend ervaren, dat het allemaal een beetje goed gaat, zo naar onze gedachten. En toch weten we ook wel in diepte van ons hart, weten we ook wel dat het allemaal genade van u is. Genade voor onze gezondheid. Genade dat we met onze kinderen bij het woord van u mogen leven. En boven alles genade dat wij het teken van uw liefde aan ons voorhoofd hebben. En waarbij u gesproken heeft dat u onze God en Vader bent. Dat u ons tot uw kinderen en erfgenamen hebt aangenomen. En van alle goed wil verzorgen, ook onze kinderen van alle goed wil verzorgen. En met het kwade zo wil maken dat het niet zal schaden. Dat het in uw handen toch alles meewerkt ten goede. En zolang het allemaal een beetje voor de wind gaat, dan lukt het ook nog wel om daar ja op te zeggen. Maar als de wind tegen is, als er ruwe stormen en woede, alles om je heen nacht wordt, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar toch, dan bent u dezelfde God op wie we in al die omstandigheden mogen vertrouwen. En wij danken u voor, Heere, dat wij ook in uw woord mogen lezen en weten dat door onze ontrouw uw trouw niet wordt teniet gedaan. Wat heerlijk om dat te mogen weten, om dat te geloven en die verwachting te leven en zo te leren. En dat hebben we ook nodig te leren en verder dan leren komen we ook niet. Om naar uw wil te handelen en in uw waarheid te wandelen. En dat is in de navolging van onze Heer Jezus Christus. En om dat eigen ik te verloochenen en met uw woord te zeggen, ik leef, ja zeker ik leef. Nee, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, leef ik door het geloof in hem, die voor mij gestorven is, maar ook voor mij is opgestaan. Opdat wij, opdat onze kinderen, door het geloof in u, ook daar delen mogen hebben. We danken u, Heere, dat wij de belofte van uw Heilige Geest hebben, die ons in al de waarheid leiden zal. En omdat te geloven in de kerk is ook al moeilijk. En dominees onder elkaar geloven het ook maar heel moeilijk. Doordat ze zoveel keren toch weer daarvan afwijken en dan met gedachten komen van deze en gene, die heeft dit gezegd en die heeft dat gezegd. Terwijl het er uiteindelijk om gaat wat u zegt. En wat u gezegd heeft en wat u waarmaakt in het leven van mensen. En daar zal u nooit en te nimmer in teleurstellen. Hoe teleurgesteld we ook kunnen zijn, u niet. Wij vragen of u ons vanmorgen ook in de waarheid wil leiden. En dat onze harten daar ook voor open mogen staan, om door u geleid te worden. Niet om het te weten, maar om het niet te weten. En zo de weg te gaan die u wijst, als de weg van het leven, ook te midden van alle andere wegen die zich aan ons voordoen, en er zijn er heel wat. Maar het is niet zo dat alle wegen naar Rome leiden. Nee, het ene gaat naar uw heerlijkheid en de andere naar het eeuwig verderf. Dat we dat ook goed in de gaten houden. We vragen u zegen voor onze kinderen die misschien afdwalen, die het allemaal niet zo belangrijk vinden. Kan ook zijn. Misschien zijn ze al afgehaakt. Maar wilt u ze niet afhaken, Heer? En wilt u ze niet afschrijven? Maar wilt u ze aanspreken in die omstandigheden, opdat ze tot inzicht mogen komen? Ja. De wereld heeft toch ook niet te bieden wat ik in wezen nodig heb, in goede en kwade dagen. En vraag u zegen, Heere, die bijzondere zorg van u nodig hebben, in welke omstandigheden ook. We vragen u zegen, Heere, voor alle die met ons verbonden zijn, met ons meeluisteren. Geef hen met ons ook een gezegende dienst, die mag uitlopen op de eer van uw naam. Boven alles op de gehoorzaamheid van ons geloof. Dat alles vragen wij van u om Jezus wil. Amen. In de preekgemeente van morgen gaat het over een zoon van koning David, zijn zoon Absalom. En de schriftlezing is uit 2 Koningen 18... Maar ik heb eerst een paar kleine andere stukjes die even gelezen moeten worden om de preek tot zijn recht te laten komen. Eerst wil ik lezen uit nummer 15, met een kort stukje. Het gaat over zonde, Je kunt op twee manieren zondigen. Je kunt onopzettelijk zondigen. Je kunt ook willens en weten zondigen. En daar is toch wel een verschil in. Je kunt niet op een hoop gooien en zeggen, het is allebei zonde dus. Nee, zo is het dus niet. Tenminste, in het woord van God niet. We gaan dat lezen uit nummer 15, de versen 27 tot en met 31. Als nu één persoon zonder opzet gezondigd heeft, moet hij een geit van een jaar oud als zondoffer aanbieden. Dan moet de priester verzoening doen voor die persoon die zonder opzet gezondigd heeft, met een onopzettelijke zonde voor het aangezicht van de Heere, om verzoening voor hem te doen en het zal hem vergeven worden. Voor de ingezeten onder de Israëlieten en voor de vreemdeling die in het midden verblijft, één wet geldt voor u, voor hem die zonder opzet zonde doet. Maar de persoon die iets met opgeheven hand doet, van de ingezeten of van de vreemdelingen, die lastert de Heere. Die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden. Want hij heeft het woord van de Heere veracht en zijn gebod verbroken. Die persoon moet beslist uitgeroeid worden. Zijn ongerechtigheid is op hem. Dus met andere woorden, je blijft met je pakje zitten, met je pakje zonde. Vervolgens lees ik een klein stukje uit 2 Samuel 14. Dat gaat, dus er wordt ons iets gezegd van Absalom. 2 Samuel 14, dat is vers 25 tot en met 27, dat zijn maar twee versen, 3. 2 Samuel 14, vers 25, daar lezen we, nu was er in heel Israël geen man zo knap als Absalom. Buitengewoon prijzenswaardig. Van zijn voedsel af tot aan zijn schedel toe was er aan hem geen gebrek. Als hij zijn hoofd schoor, het gebeurde aan het eind van elk jaar dat hij het schoor, omdat het hem te zwaar werd, daarom schoor hij het, dan woog dat hoofdhaar 200 sikkel naar het eikgewicht van de koning. Bij Absalom werden 3 zonen geboren en een dochter van wie de naam Tamar was. Zij was een vrouw die knap was om te zien. Dan gaan we naar 2 Samuel 18. En dat lees ik van vers 1 tot en met 18. Beetje lang stukje, maar moeten ze even weten. Er is een burgeroorlog. Absalom die is in opstand gekomen tegen zijn vader. Zijn vader is koning en hij komt in opstand, burgeroorlog. En dan krijg je dit. Horen we dit. David monsterde het volk dat bij hem was en stelde bevelhebbers over 1000 man en bevelhebbers over 100 man over hen aan. Verder stuurde David het volk erop uit, een derde deel van het volk onder bevel van Joab, een derde deel onder bevel van Abisai, de zoon van Zeruja, de broer van Joab, en een derde deel onder bevel van Ittai, de Getiet. En de koning zei tegen het volk, ik zelf zal ook zeker met u uittrekken. Maar het volk zei, u mag niet met ons uittrekken, want als wij soms moeten vluchten, zullen wij hun niet aan het hart gaan. Ja, al zou de helft van ons sterven, zullen wij hun niet aan het hart gaan. U bent nu echter evenveel waard als 1000 van ons. Het is nu beter dat u ons vanuit de stad tot hulp bent. Toen zei de koning tegen hen, ik zal doen wat goed is in uw ogen. En de koning stond terzijde van de poort en al het volk trok uit in afdelingen van 100 en van 1000. En de koning gaf bevel aan Joab, Abisai en Ittai, behandel de jongen Absalom met zachtheid ter wille van mij. En heel het volk hoorde het toen de koning aan al de bevelhebbers bevel gaf ten aanzien van Absalom. Zo trok het volk de stad uit, het veld in, Israël tegemoet, dus de Absalomische leger, en de strijd vond plaats bij het woud van Ephraim. Het volk van Israël werd daar door de manschappen van David verslagen. Op die dag vond daar een grote slachting plaats van 20.000 man. Want de strijd verspreidde zich vandaar over heel dat land. Het woud verslond er die dag meer van het volk dan het zwaard er verslond. Absalom stuitte op de manschappen van David, terwijl Absalom op een muildier reed. Toen het muildier onder de dichte takken van een grote eik kwam, kwam zijn hoofd vast te zitten in de takken van de eik, zodat hij bleef hangen tussen hemel en aarde, en het muildier dat zich onder hem bevond, liep door. Toen de man dat zag, vertelde hij het aan Joab. Hij zei: zie, ik heb Absalom in de takken van een eik zien hangen. Toen zei Joab tegen de man die hem dat vertelde, zie toch, als u het gezien hebt, waarom hebt u hem daar dan niet ter plaatse gedood? Dan was het aan mij geweest u 10 zilverstukken en een gordel te geven. Maar die man zei tegen Joab: al mocht ik 1000 zilverstukken op mijn handen afwegen, dan zou ik nog mijn hand niet naar de zoon van de koning uitstrekken. De koning heeft immers ten aanhoren van ons aan u, Abisai en Ittai, bevel gegeven: wie u ook bent, spaar de jongen Absalom. En als ik bedrog gepleegd had tegen mijn eigen leven, dat zou toch niets verborgen gebleven zijn voor de koning, en u had zich afzijdig opgesteld. Toen zei Joab: ik blijf zo niet bij u wachten. Hij nam 3 speren en stak ze in het hart van Absalom, terwijl hij nog levend in het midden van de eik hing. En 10 knechten wapendragers van Joab omringden hem. Ze sloegen Absalom en doodden hem. Toen blies Joab de bezuin en heel het volk keerde terug van de achtervolging van Israël, want Joab hield het volk tegen. Zij namen Absalom, wierp hem in het woud in een grote kuil en richtte een zeer grote hoop stenen boven hem op. En heel Israël vluchtte ieder naar zijn tenten. En dan komt de tekst waar ik over preek wil. Absalom had het ondernomen om nog tijdens zijn leven een zuil, zeg maar een pilaar, voor zich op te laten richten in het Koningsdal. Want hij zei: ik heb geen zoon om mijn naam in gedachtenis te houden. Hij had die zuil naar zijn eigen naam genoemd. Daarom wordt hij tot op deze dag Hand van Absalom genoemd. Hier eindigt de schriftlezingen. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding op de preek zingen van Psalm 119, vers 83 en 86. Psalm 119, 83 en 86. Gemeenteraad, Amen van de preek, zingen we Psalm 89, het achtste vers. Psalm 89, vers 8, na het Amen van de preek. Ik lees de tekst nog een keer voor. 2 Samuel 18, vers 18. Absalom had het ondernomen om nog tijdens zijn leven een zuil voor zich op te laten richten in het koningszaal. Want, hij zei, ik heb geen zoon om mijn naam in gedachtenis te houden. Hij had die zuil naar zijn eigen naam genoemd. Daarom wordt die tot op deze dag, dus de dag dat het geschreven is, hand van Absalom genoemd. Dan gaat het dus over die hand van Absalom. En ik heb 3 aandachtspunten voor de preek. Dat is een opgeheven hand. Daar hebben we over gelezen in nummer 15. Hè? Zondigen met opgeheven hand. Een neergeslagen hand. Maar ook een waarschuwende hand. Dat zijn de 3 aandachtspunten voor de preek. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, in de laatste schriftlezingen hebben we gehoord over het levenseinde van Absalom, zoon van koning David. Geen vredig levenseinde. En zeker geen eervolle begrafenis. Niets van dat alles. De bevelhebber Joab nam 3 speren en stak die zo in het hart van Absalom. En dan komen die 10 wapendragers, die komen erbij. En die nemen Absalom en die werpen daar in een kuil. Er is een kuil daar ergens. Kuil in het bos. En dan dragen ze van alle kanten wat stenen aan. Tot die kuil vol met stenen is en dan komt er nog een hoopje bovenop. Die kuil, dat wordt dus een grote steenhoop boven Absalom. En dan staat er dus na dat gebeuren, aan het einde van het levensverhaal van Absalom, dat Absalom dus in dat dal, in dat koningsdal, heeft hij dus een pilaar, een soort steenzuil opgericht, zodat ze hem wel niet zullen vergeten ter nagedachtenis aan zijn naam. Dat is allemaal een soort steenzuil geweest, een beetje de vorm van een hand, hè? Misschien met de vingers erboven zo, met de naam de hand van Absalom. En u begrijpt wel, die hand van Absalom, die staat er niet zomaar om voor de aardigheid, hè, zoals dingen wel meer voor de aardigheid ergens neergezet worden. Nee, die staat daar tot meerdere eer en glorie van de man die dat gedenkteken opgericht heeft. Zo staat dat in de tekst, om zijn naam in gedachtenis te houden. Nou, dat is hem gelukt, want wij denken ook nog vanmiddag ook nog aan hem, of vanmorgen. Hij wordt dus niet vergeten. Psalm 84, zal u wel een beetje bij hem bekend zijn, in Psalm 84 te lezen, dat de Heere genade en eer zal geven en het goede niet zal onthouden van hen die in oprechtheid wandelen, die op de Heere vertrouwen. Kijk, en als de Heere eer geeft, naam en eer geeft, dan hoef je er zelf niet voor te zorgen. Dat geeft de Heer. Hoef je ook geen pilaar of gedenkteken om een steenzuil op te richten, ook niet naar je naam te noemen. Kijk, maar dat ontbreekt er nou bij Absalom aan, hè? De oprechtheid en vertrouwen op God. Het is best wel een aardig jongen hoor, Absalom. Best wel. Hij kan ook heel vriendelijk spreken. Hij heeft het ook mooi bedacht, zo'n gedenkzuil. Maar ja, dan moeten de werken van je handen er ook wel naar zijn. En dat was bij hem dus helemaal niet het geval. De hand van Absalom. Nou, u weet wel wat we gelezen hebben in nummer 15. Hè? Daarin werd voorgeschreven dat als iemand met opgeheven hand zondigt, hè? Ja. En met opgeheven hand zondigen, dat wil zo iets zeggen met voorbedachte raden. Willens en wetens. Je weet goed waar je mee bezig bent. En je weet ook goed dat het niet moet, dat het fout is, maar je zet door. Tuurlijk. En er is er geen offer voor die zonde. En dan moet je niet denken, ja, dat staat in het Oude Testament, dat zijn die voorschriften voor Israël en zo. En ook voor de mensen die daar misschien woonden of werkt of zo. Maar dat geldt voor ons toch niet meer, dominee. Oh nee? Oh nee? Of bent u zo goed in de Bijbel thuis dat u weet dat dat voor ons niet anders is? U kunt het in het Nieuwe Testament, kunt u het gewoon zo weer terugvinden. Ik zou u, als u het wil weten, ik zal zeggen, als u vandaag tijd hebt, lees dan is Hebreeën 10. Hebreeën 10, dat is ook zoiets van waarschuwend. Hè? Waarschuwend van jongens en meisjes en ouderen niet minder, willens en wetens zondigen. Dat staat er ook heel duidelijk in Hebreeën 10, wanneer je opzettelijk zondigt, willens en wetens, dan zondig je met opgeheven hand. En daar is geen offer voor. Ook het offer van de Heer Jezus Christus niet. Dus daar moet je toch maar eens goed over nadenken. Hè? Dat moeten we toch ook weten wat er staat, nietwaar. In de brief van de Hebreeën staat het zo. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij kennis van de waarheid ontvangen hebben, dat hebben wij allemaal, kennis van de waarheid, blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. En dan staat er nog voor de duidelijkheid bij, als iemand de wet van Mozes, dus de 10 geboden, zeg maar, teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, al voor die wet van Mozes. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft, het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, hè, dat zijn wij geheiligde mensen, hè, geheiligde kinderen, afgezonderde kinderen, als we de geest van God, de geest van de genade smaadheid aangedaan hebben. Ik zou zeggen, lees dat hoofdstuk nog maar eens een keer, nog maar eens een keer, nog maar eens een keer. Daar gaat het ook over jongens en meisjes die bij die waarheid opgroeien en die denken, ja, allemaal achterhaald. Hè. Nee, het is niet achterhaald. Dan doe je willens en wetens, neem je afstand van God. Willens en wetens. Ja, je wilt toch niet zeggen dat je dat niet weet. Toch? Dat mag ik toch wel veronderstellen. En dan kan je wel een opgerichte pilaar of een steenzuil of iets zoiets. Je kan, ja, de hand van Absalom. Nou gaan we even naar die Absalom kijken. We houden zijn hand een beetje in de gaten. En we vergeten niet tegelijkertijd onze eigen handen. Ik en u en jullie. David was de vader dus van Absalom. En er staat in de Bijbel heel duidelijk, David was de man naar Gods hart. Maar David was ook, net als wij, gewoon een zondige, of gewoon, niet gewoon, maar hij was ook een zondige vader. En die heeft ook wel een aantal misstappen gedaan in zijn leven. Ja. Even op je dak wandelen en dan zie je daar een vrouw die zit in de een of andere, staat ze ergens onder de douche of zo, buiten. Ja, en dan zie je dat. En David is niet met opzet het dak opgegaan om te kijken of er nog de een of andere vrouw te zien was, ongekleed of zo. Nou ja, trapt erin. De duivel die lokt hem erin en daar ga je. David krijgt ook een keer het idee van, ja, ik wil toch als mensen zoveel mensen tellen hoeveel soldaten ik wel niet op de been kan brengen. Is dat nou nodig als God je helpt? Nou, tuimelt hij ook in, hè? Tuimelt hij ook in. En zo kan je er meerdere noemen, hè, van mensen die getuimeld zijn. Denk maar aan die Samaritaanse vrouw, denk maar aan Maria Magdalena, denk maar aan Thomas en dan ga zo maar door. Maar die tuimelen erin. Die doen het niet met opgeheven hand. Er zijn mensen die een opgeheven hand en dan wordt het opblaast, wordt het zelfs een vuist tegen God. Gevaarlijk hoor. Absalom, hij is de eerstgeboren zoon van David. En de eerstgeboren zoon, dat wordt je troonopvolger. En David heeft grote verwachtingen van die eerste zoon. En daarom noemt hij hem Absalom. Nou, als je een beetje Hebreeuws kent, hè? Abba, weten we wel. Abba betekent vader, shalom, vrede. Nou, dus Absalom wil niets liever dan een troonopvolger als een vader van de vrede. Toch een geweldige naam die hij je zoon geeft. En als vader ook probeert zijn zoon een beetje op te voeden in die richting en zo. Maar ja, dat is ook alweer moeilijk. Vader van de vrede. Zo wilde David dus zijn opvolger. Maar Absalom is wel een beetje een moeilijk jongen hoor. Een moeilijke jongen. Mede door Absalom, ik zal niet zeggen dat het allemaal aan hem ligt, maar in het gezin van David hebben ze nog eens wat met elkaar. Verschillende vrouwen, verschillende kinderen, dezelfde vader. Nou, er is ook nog een broer van Absalom, die heet Amnon. En die heeft ook een hele knappe zus. En die heet ook Tamar. En ja, nou ja, daar ga je. Hè? Dus die Amnon die verkracht zijn halfzus. Hè? We noemen dat de halfzus. Van dezelfde vader, niet van dezelfde moeder. En die Absalom die maakt zich vreselijk boos dat hij, die Amnon, zijn zus verkracht heeft. En dat zit hem goed hoog hoor. Nou ja, het is ook niks, niet niks. En wat doet hij? Hij wacht netjes zijn tijd af. Dus het is niet een moment van een onopzettelijk doe je wat mee. Daar gaat 2 jaar duurt het tot hij een keer de kans zo schoon ziet om Amnon dood te steken. Te dood te brengen. Willens en wetens met opgeheven hand. En wegwezen. Want Absalom voelt wel aan, dit loopt slecht af. Dus die doodt zijn broer, of ja, zijn halfbroer, en hij vlucht naar het buitenland. En daar vertoeft hij dan een jaar of 3 en denkt, nou ja, nou is het wel een beetje gesust en nou kan ik weer naar huis gaan. En ze doen ook nog een pleidooi bij zijn vader en inderdaad, hij mag weer terugkomen. En dan gaat Absalom verder met zijn opgeheven hand. Wat dan? Nou, kijk, David, ja, die zal wel tot de laatste ademsnik op die troon blijven zitten. Dat duurt allemaal heel lang. Hij wil er onderhand zelf eens een keer op. Dus Amnon die gaat zo'n beetje de stad eens door en zo. En is hier en daar een praatje maken. En de poorten van de stad, daar gebeurden rechtszittingen. Daar kwamen de oudsten, mensen met verschillen, met vragen en dergelijke dingen. Een verkeerde boom die er staat, een heks staat verkeerd in die hond, belaft te veel. En al dat soort rechtszaakjes moet dan geregeld worden. U weet het wel, hè? De rijdende rechter zoiets. Nou, dat wordt daar ook allemaal een beetje gedaan en en dan gaat Absalom, man, kan ook maar eens kijken hoe het allemaal daar gaat. Ja, en de mensen krijgen allemaal niet de zin hoor. Dat gaat ook niet, hè, maar rechtszaken krijg je niet allemaal je zin. Dus Absalom die hoort het dan en zegt, ja mensen, ik weet wel hoe dat gaat. Mijn vader is een oude vader, joh. Een oude man, een beetje slap kereltje. Nee, kijk, als ik op de troon zit, dan wordt er pas recht gedaan. Dan wordt er gehoor gegeven aan je klachten. Dan gebeurt er ook wat. Als ik. En dan gaf hij de mensen netjes een hand. Hè? Vriendelijk, een vriendelijke jongen. Leuke kerel om te zien. Een kus op je hand. Hè? En dan denken die mensen, ja, het is eigenlijk waar ook. Die David is ook een oude sul. Eigenlijk zou die Absalom wel wat zijn. Dat hij op de troon komt. Nou ja, u begrijpt al een beetje. Hij steelt het hart van de mensen achter zich. Tegen zijn vader. En dat doet hij 4 jaar lang. Zonder dat, blijkbaar. Ja, zonder dat David waarschijnlijk niet in de gaten heeft wat er gebeurt. Maar uiteindelijk is dat gewoon valsheid. Opstand. Het loopt uit op moord. Dat is leven met een opgeheven hand. De hand van Absalom. We houden onze handen erbij, hè, weten. Jongens en meisjes, moeten we wel erbij houden. Want de Heere, de Bijbel zegt heel duidelijk, de Heer is geen ledig aanschouwer. Dus je hoeft niet te denken, doe het ziek, de Heer weet het toch niet. Zo hoef je dus niet te denken, maar dat wist je denk ik. Want wie heeft zich tegen God verzet en vrede gehad? Wie? Is er niet gemeente? Ook al draag je nog zo'n mooie naam, het helpt niet gemeente. Er zal alleen vrede zijn, wanneer? In gehoorzaamheid van het geloof. Nog beter gezegd, alleen zal er vrede zijn door Jezus Christus. Gods woord zegt, Hij is onze vrede. Hij is dat. Hoef je handen niet op te heffen, helemaal niet nodig. Je wil geëerd worden. We gaan straks zingen uit Psalm 89. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat was het eerste aandachtspunt. Het tweede aandachtspunt, dat is een neergeslagen hand. Nee, de Heer heeft die hand van Absalom niet zomaar neergeslagen. Daar heeft hij hem echt wel de tijd voor gegeven. Denk eerst maar eens gewoon aan hoe hij opgevoed is, hè? Door zijn vader David. Met alle gebrek, hoor. Je probeert toch zo goed mogelijk te doen. En later denk je, het had beter zo kunnen doen. Zo, dat ben ik volkomen met je eens. En je mag erg blij zijn als je kinderen bij de kerk blijven. En dan mag je God wel verdanken en toch ook wel iedere dag voor je kinderen bidden. Want gebed heeft toch wel veel kracht. Soms nog meer als waarschuwend spreken. Dat zult u ook wel weten. Wat er heel opmerkelijk is, dus vader zal hem wel opgevoed hebben, maar wat heel opmerkelijk is in de geschiedenis die we gelezen hebben, in dat eerste stukje uit 2 Samuel 14, daar staat er dat Absalom een knappe kerel is. Hè? Mooie kop met haar. En hij heeft 3 zonen en 1 dochter. Maar bij die tekst staat dat hij een pilaar opgericht heeft ter gedachtenis van zijn naam, zegt hij, ik heb geen zoon. Oh? En we hebben toch gelezen dat hij 3 zonen had, ja. Maar 4 hoofdstukken verder heeft hij geen zoon. Waar zijn die zoons dan? Overleden. Dat is ook niet niks. Dat is ook niet niks. Als er 3 kinderen van je overlijden, 3 zoons van je overlijden, dan moet er toch wel een belletje ergens gaan branden in je hoofd. Van hoe. Dan moet je toch een keer tot bezinning komen om die hand eens naar beneden te halen. Nee hoor. Absalom zet gewoon door. En dan krijg je het laatste van alles. Dat is dat hij met een heel goed voorbereid plan, hoor. Dat zit goed in elkaar. Nou, roept hij zichzelf uit tot koning. En de horde mensen erachteraan. Burgeroorlog. Wat dat betreft is er nu ook niks nieuws, gemeente, onder de zon. En Absalom, die gaat richting het woud van het bos van Efraïm. En daar krijg je een heel groot gevecht tegen elkaar. Hè? Burgers, slachtoffers. Hoeveel? 20.000. 20.000. Strijdbare mannen. Om nog maar niet over vrouwen en kinderen te praten. En dan moeten ze vluchten voor het leger van David. Vluchten. En je zit daar bij de bos en de bomen, een beetje lage bomen. En dan gaat hij hoor op zijn muildier en een rit. En ze zien het. Dus het moet nog harder, want ze achtervolgen hem. En dan gaat hij onder die eik door en dan blijft hij met die mooie krullen zo aan de takken van die boom of tussen die takken. Maar hij hangt daar, tussen hemel en aarde. Nou, moet je dat eens even indenken, dat je er hangt. Je kan niks beginnen, met je beide handen niet. Opgeheven of niet opgeheven. Hulpeloos gewoon. Je bent een prooi van iedereen. En dan kijk je en dan zie je dat er Joab aankomt. Joab. De bevelhebber van het leger. En dan lopen er nog 10 van die mannen, van die wapendragers, die lopen erbij. Nou, dan begrijp je wel wat er door je heen gaat, denk ik. Ja, maar de koning heeft toch gezegd van spaar die jongen. Ja, de koning kan nog meer zeggen, denkt Joab. Hij kan de pot op. Het is gebeurd. 20.000 mensen dood zeker en dan hij, de mooie jongens. Nee. Vader van de vrede. Gedood in een oorlog die hij zelf ontketend heeft. En zonder pardon. Zonder genade. Nog niet eens gewoon een koninklijke begrafenis, niks. Kom je te liggen in een kuil. Het zal zijn bedoeling wel geweest zijn om daar bij die zuil, bij die pilaar, een beetje begraven, daar een graf. Ter nagedachtenis, de mensen nog eens aan je denken, al je goede daden voor je land en volk en zo. Kuil in het bos. Ja, weet u met wie ze dat ook gedaan hebben? Even een ander voorbeeldje uit de Bijbel, er tussendoor. Ik ben wel een beetje bekend in de Bijbel dan, hè? Jericho, de stad Jericho moet worden ingenomen. En God de Heer zorgt dat dit die stad ingenomen wordt. Zorgt God de Heer voor. Ze hoeven die stad 7 keer, moeten ze die omringen zo, omheen lopen. 6 dagen 1 keer en de 7 dag 7 keer. Maar dan heeft de Heer gezegd, dan vallen die muren van Jericho. Dus daar hoeven we je ook niet bezorgd om te maken. Maar 1 ding zegt de Heer. Als je daar huishoudt, als die muren omgevallen zijn. Dan neem je geen zilveren ketting in je zak. En je pakt geen gouden ring van iemand weer af. Dan blijf je allemaal af. Allemaal. Je mag niets van deze mensen stelen. Mag niet. God, de Heer, heeft het heel nadrukkelijk verboden. Maar er is er een meneer Achan die denkt, ach ja, zie ik daar toch een prachtig goud stuk liggen. Ja, steek er in je zak, joh. Sommige mensen die ziet, ik was hier toch alleen en stop het even in de grond. En later haal je dat wel weer op. Ja. Maar de Heer ziet het wel. Nou, u weet het wel, hè, wat er gebeurde. Israël zou weer gaan vechten. Nee hoor, verliezen. Nou, zegt Jozua, hoe kan het nou dat we nou verliezen? De Heer zou toch strijden? Nee, zegt de Heer, dat doe ik niet. Er is iets nieuw bij uw leger wat niet klopt. Nou, dan wordt de man uitgezocht. En die meneer Achan komt naar voren. Moet mij vertellen. Nou, dan komt hij, biegt het netjes op. Met opgeven hand. Of was het per ongeluk? Je kan niet zeggen dat je per ongeluk een stuk goud steelt of zo. En dat is toch niet per ongeluk? Nou, die komt ook in een kuil terecht. Met stenen boven. Begrijpt u? Eert uw vader en uw moeder. Hè? Hebben we gelezen. opdat u dagen verlengd wordt in het land dat de Heer uw God u geeft. Maar, Absalom, wie vader of moeder vloekt, die zijn lamp gaat uit in een zwarte duisternis. Zo onderwijst de Heer ons tot ons welzijn, hoor. De Heer heeft het goede met ons voor. Dat onderwijs is altijd ten goede bedoeld. Die opgeheven hand van Absalom, die werd neergeslagen. Voor zichzelf had hij die zuil er staan. In het Koningsdal, nee, ergens in het bos. Nou, die hand dan van Absalom, gemeente, dat is het laatste gedeelte van de preek. Dat is er wel voor ons dan. Die hand, dat is voor ons een waarschuwende hand. Daar wil de Heer ons ook mee waarschuwen dat we dus deze weg niet moeten gaan. Hoe lang denkt u dat die hand daar, de hand van Absalom, hoe lang is al die daar gestaan? Bent u wel eens in Palestina geweest? Nou, ik ben er één keer geweest en daar heb ik dus ook de zogenaamde vrouw van Lot gezien. Dat was ook het een of andere dingetje. Maar ik denk, daar klopt ook niks van, maar vooruit maar. Maar er wordt ook nog ergens gewezen dat daar nog iets van die steenzuil van Absalom moet staan. Of het waar is, het is ook allemaal niet zo belangrijk. Het is mogelijk, hoor, dat er nog iets van over is, maar het gaat in ieder geval, die schrijver bedoelt, toen ik het schreef, toen stond die hand er nog wel. Ter waarschuwing. Nou, wij hebben de waarschuwing dus vanuit het woord van God. En hoe het met deze opgerichte beelden gaat, als jullie een beetje met de geschiedenis, de wereldgeschiedenis bekend zijn, dan weet je wel hoe dat gaat, hè? We hebben in die tijd hebben we al van die Saddam Hussein en een pilaar, Stalin en een pilaar en Hitler had er ook nog één, geloof ik, of zo, hè? Hij is allemaal van de sokkels afgehaald, in elkaar geslagen, kapot geslagen enzovoort. Die overleven meestal niet zoveel. En wat ze gepresteerd hebben is meestal een zeepbel die uit elkaar spat. Niks van overblijft. Van veel van deze mensen met die opgerichte pilaren en steenzuilen en hoe het allemaal mag heten, daar kan je ook van zeggen, men kent en vindt hun standplaats zelfs niet meer. Maar toch, gemeente, al vinden we dan van die hand van Absalom niets terug, toch blijft het voor ons wel een waarschuwende hand. Oh ja, wat waarschuwt u dan voor? Nou, om in ieder geval niet te doen, wat ons een waarschuwend voorbeeld. Dus om niet om je leven, je levensgeluk, je levensvervulling te zoeken op wegen die van God afwijken. En om niet het woord van God naast je neer te leggen van daar heb ik geen boodschap aan. Nee, de Heer heeft wel een boodschap aan ons allemaal. En dat is een boodschap waarmee hij ons genade en eer wil geven. En het goede niet zal onthouden. Absalom, vader van de vrede. En dat was er voor hem. Dat was er voor hem. Dat is net zo goed als er voor ons is, was er voor hem ook vrede. Vrede in het doen van waarin de Heer ons wil onderwijzen. Zo hebben we dat toch ook gezongen uit Psalm 119. Want vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen zich aan geen hinderpaal stoten. Of hebben u het gedachteloos gezongen? Of toch wel even aan gedacht. Maar een naam maken, roem proberen te behalen of hoe het allemaal heten mag, zonder God, gemeente, het is absoluut tot mislukken gedoemd. Met welke handen dat je het ook doet. De Heer die zegt het heel duidelijk zo: wie mij eren, zal ik eren. Maar wie mij versmaden, zal ik versmaden. Nou, daar duidelijk, dat is toch heel duidelijk? Wie mij eren, zal ik eren. Nou, dat is toch geweldig als God ons zondige mensen wil eren. Er is een andere hand die naar ons uitgaat. Een uitgestrekte hand. Geen opgeheven hand, geen neergeslagen hand, Nee, dat is een genadige hand van Jezus Christus, die ons zijn vriendschap aanbiedt. En die gewoon aan jullie, aan u vraagt, leg uw hand in mijn hand. En dan gaan we de hand van Jezus door het leven. Is dat waar? Ja hoor, die naam zit zelfs aan uw voorhoofd verzegeld met uw, met onze, met mijn naam. In het teken van de doop. En dat is de naam van Jezus. En weet je wat de naam Jezus betekent? Kort door de bocht. De Heere redt. De Heere maakt zalig. En zalig, dat is gelukkig. En je hoeft niet met je hand naar God toe. Nee, hij komt met zijn hand naar jou. Naar u. Naar jullie. En wat de Heere geeft, ja, dat verduurt de tijd wel hoor. Want dat is van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Daar is de Heer Jezus ook voor gekomen. Om als het lam van God voor de zonde van ons. En dat zijn we zondige mensen. En morgen doen we het ook weer hoor. Ga gewoon door. Om zijn leven te geven om het al, op het altaar van de Golgotha gemeente. Voor mensen die het leven, moet je niet in het koningszaal wezen. Waar moet je dan zijn? Golgotha, die kale heuvel. Kale heuvel. Bij het ruwhouten kruis, daar moet je zijn. Waar hij sterft tot een volkomen verzoening van al je zonden. Van al je zonden. Behalve die van die opgeheven handgemeente. En wie bij dat kruis houdt, knielt en in oprechtheid van je hart vraagt: Heer Jezus, wees mijn zonde genadig. Die kan gerechtvaardigd naar huis gaan. Met een vrede in je hart. En dat is meer waard dan het fijnste goud op aarde. Ik ga de preek eindigen, gemeente, 11 uur, hoor ik. Eén vraagje nog. Aan u en jullie allemaal. Kan het uw hart bekoren. Durg. Jezus roept u. Hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast bent. Ik zal u rust geven. En leer van mij. Ik ben zachtmoedig, zegt hij. Ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. En hij is het die ons laat zingen. En probeer het ook van hart te doen. Gij toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen. Wordt de ere toegebracht. We steken het hoofd omhoog en jouw hart omhoog. En dan mag je handen ook nog wel omhoog gaan. We zullen dit eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. willen de Heer danken en bidden. Lieve Heer, wij danken u voor de overdenking van uw woord. En wilt u uw zegen erover geven dat we er ook winst mee doen met wat u zegt, waarin u onderwijst en dat u in dit alles ons welzijn, ons goede leven op het oog heeft. En dat we dan met alle andere zorgen en vragen die er kunnen zijn, en die zijn er ook plenty, die mogen we allemaal in uw handen geven. Vrijmoedig, heel vrijmoedig mogen we het allemaal in uw handen geven, zodat wij er niet onder gebukt gaan, maar dat we weten dat het bij u een goede hand is. We hebben het ook heerlijk gezongen, heren. We hebben als gemeente heerlijk gezongen. Onze koning is van Israëls God gegeven. Een gegeven koning. Die ons zegenen wil. En die ons heil beoogt. En daarvoor het offer van uw leven gegeven heeft. Wil de sterven aan een vloek houdt. Om ons gelukkige mensen te maken. Gelukkige jongens en meisjes. Laat de stralen van uw liefde in ons hart doordringen, zodat we vergoed van al dat wereldse verlost zijn. Dat de wereld niet ons hart heeft, maar dat u ons hart heeft. De liefde van ons hart, als antwoord op uw liefde, uw genade in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u ervoor, Heere. Geef dat we het met ons meenemen en niet aan onze laars lappen. Want het zal mijn tijd dat niet. Nee. Daarvoor onderwijst u ons. Het was misschien best wel pittig. Maar het mag ook wel een keer. Ga met ons. Zegen ons met de kinderen. Een gezegende dag. Geef ons een gezegende dag. Vanavond is er ook kerk. En u dwingt niemand. Maar u verwacht ons wel. U verwacht ons. En ons is het antwoord. Wees zo met ons, bidden van u, Jezus wil. Amen. We gaan het slotlied zingen straks, gemeente. Na de collecte is gecollecteerd en dan zingen we het slotlied met... even kijken hoor. Met toonhoogte 247, het vers 1, 2 en 3. 247, 1, 2 en 3. Ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.